van vandaag is leven met het einde voor de ogen. En de openingstekst hoeft u niet op te zoeken, die zal ik citeren, is terug te vinden in Matteüs 25, vers 21, waarin Jezus een gelijkenis vertelt en in de gelijkenis wordt daar dan gezegd: zijn Heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga dan in tot het feest van uw Heer. Hier komen we later op terug. Een paar jaar geleden, toen ik fulltime leerkracht was, 5 dagen in de week les gaf op een basisschool, toen kwam het moment eigenlijk eraan dat het tijd was om eens een keer wat anders te gaan doen. Elke keer dezelfde routines. Was ik wel een beetje klaar mee. Ik was op zoek naar een andere uitdaging. En daar bid ik dan ook voor. En er kwam ook een mogelijkheid gedurende dat jaar om het schooljaar daarna wat anders te gaan doen. Ik ben toen meer op het gebied van management, organiseren gaan doen. Ik ben gaan werken met de brede school, waarin we kinderen een aanbod doen om zich te ontwikkelen op heel veel talentgebieden. En vandaar maakte ik een stap van leraar naar meer managen, organiseren. Maar dat mocht ik niet zomaar doen van mijn directeur. Ze vond het prima als ik dat ging doen. Maar dan moest ik wel een opleiding volgen. En die opleiding heette middenkader, een middenmanagementopleiding. Omdat ik ook meer met volwassenen ging werken. Ik moest ook gaan beoordelen, ik moest gaan aansturen. En zij vond dat dat nodig was. Ik denk prima, als het moet en het is te overzien met een gezin, dan doe ik dat. En ik heb in dat jaar heel veel geleerd over leiding geven aan je omgeving. Maar ook leiding geven aan jezelf. Want je kan pas echt leiding geven aan je omgeving als je ook leiding kan geven aan je eigen leven. En wij hadden bij deze opleiding een tweedaagse. En bij die tweedaagse waren we in een hotel in Amersfoort. En dan kregen we een opdracht. En die opdracht was dat we moesten nadenken over onze begrafenis. Klinkt heel luguber, maar was een hele goede opdracht. En de opdracht was van: wat wil jij dat er over jou gezegd wordt als je straks er niet meer bent? En wat zegt dat over jouw handelen in het hier en nu? Dus we hadden tijd gekregen, we hadden allemaal kernwoorden waar we naar konden kijken. We mochten 7 uitkiezen, welke vind je belangrijk? En dan schreef je een persoonlijk statuut, een persoonlijke missie, waarvan jij hoopt dat mensen dat over jou zouden kunnen zeggen als jij straks er niet meer bent. En een missie is een opdracht om te handelen, heb ik opgeschreven. En een opdracht spoort ons aan, of een missie is een opdracht. En een opdracht zet aan tot handelen. En doordat je erover nadenkt, doordat je het op papier zet, word je bewust of moet je erover nadenken. Nou, ik weet dat wij jaren geleden hebben wij een huis gekocht, Wietske en ik, in Diemen-Noord vlak bij mijn ouders. En dan komt een hele hoop bij kijken met organiseren, met geld, met een lening, hypotheek. En in de tijd daarna ben ik ook heel erg bezig geweest met extra aflossen. Hoe eerder het huis afgelost is, fijn, hebben we die grote last niet meer. En als we elk jaar nou dit beetje extra kunnen doen, dat zou fijn zijn. En daar is niks mis mee. Laat ik dat meteen zeggen, dat is helemaal niet verkeerd, dat is goed. Maar ik merkte dat het eigenlijk te veel in mijn gedachten was. Dat ik er te veel mee bezig was. Ja, je lost 1 keer per maand af. En dan moet je weer een maand wachten voordat het bedrag nog wat lager wordt. En voordat het hele bedrag nog lager wordt. Kortom, dat duurt gewoon hartstikke lang. Maar het zat maar in mijn hoofd. En we hebben mooie slagen kunnen maken. Maar toen dacht ik van, dit kan toch niet het doel zijn waarom ik hier ben. Dit kan toch niet mijn hoofdfocus zijn. Dan ben ik 30 jaar verder. Is het huis afbetaald. Ja, en dan? Dat kan niet het zijn. Nou, vandaag is de vraag, waar leef jij voor? Wat heeft jouw focus? En dat is een hele bekende man in de Bijbel. En die dacht ook over deze vraag na. En hij vroeg zich ook af van, wat heeft dit leven eigenlijk voor zin? Waarom zijn wij hier? En deze man was prediker. En we gaan een stuk lezen over hem. Word niet depressief. Ja, houd goede moed. En ik lees uit de Bijbel in gewone taal, omdat het gewoon heel eenvoudig is. En dat voor dit stuk is het gewoon nodig dat we voorgoed snappen wat hij gedaan heeft in al die tijd. Als u Bijbel heeft en u wilt openslaan, dan mag u Prediker hoofdstuk 1 voor u nemen. We lezen een klein stuk en een langer stuk. En we beginnen bij Prediker 1, vers 12 tot en met 14. Prediker 1, vers 12 tot en met 14. En waarschijnlijk was prediker Salomo, en als het Salomo was, en zijn goede reden om dat aan te nemen, dan was het op Jezus naar de meest wijze man die ooit op aarde heeft geleefd. Dus doe daar uw voordeel mee, zou ik zeggen. Vanaf vers 12, ik lees het in de Bijbel gewone taal. Ik was koning van Israël, zegt de prediker, en ik woonde in Jeruzalem. Ik had besloten om te onderzoeken wat wijsheid is. Ik wilde begrijpen wat er allemaal op aarde gebeurt. Maar wat is dat een treurige zaak? Mensen willen alles begrijpen. Dat is een zware taak die God aan de mensen gegeven heeft. Ik heb gezien wat de mensen op aarde doen. Het is allemaal zo zinloos. Je bereikt er niets mee. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 2. En dan gaan we een goed stuk lezen van vers 1 tot en met 19. Ik zei tegen mezelf, laat ik eens proberen om vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Maar ook dat was zinloos. Ik heb gemerkt dat het dom is om plezier te maken. Je hebt er niets aan om vrolijk te zijn. Ik heb het geprobeerd. Ik heb veel wijn gedronken en ik ben dronken geworden. Maar ik bleef mijn verstand gebruiken. Ik wilde weten wat een mens het beste kan doen in zijn leven, want een mens leeft maar kort. Ik heb geweldige dingen gedaan. Ik heb huizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daar heb ik fruitbomen ingezet. Ik heb vijvers gegraven om de jonge bomen water te kunnen geven. Ik heb slaven en slavinnen gekocht en ook hun kinderen werden mijn slaven. Ik had veel koeien, schapen en geiten, meer dan iemand in Jeruzalem ooit gehad heeft. Ik heb zilver en goud verzameld. Ik kreeg grote schatten van koningen uit andere landen. Ik nam mensen in dienst om voor me te zingen. En ik heb plezier gemaakt met veel vrouwen. Zo ben ik machtiger en rijker geworden dan ooit iemand in Jeruzalem was. En toch ben ik een wijs mens gebleven. Ik gaf mezelf alles wat ik graag wilde hebben. Ik gaf toe aan alles waar ik naar verlangde. Ik wilde volop genieten van al mijn bezit. Het was de beloning voor mijn harde werken. Maar toen keek ik nog eens goed naar al dat bezit. Naar alles waarvoor ik zo hard gewerkt had. En toen bedacht ik dat het allemaal onbelangrijk is. Je bereikt er niets mee. Je hebt er niets aan in het leven. Ik dacht nog eens goed na over wijsheid, maar ook over domheid en dwaasheid. Wat zal mijn opvolger doen? Wat zal hij doen met alles wat ik bereikt heb? Ik begrijp wel dat wijsheid beter is dan domheid, net zoals het licht beter is dan het donker. Iemand die wijs is, heeft ogen in zijn hoofd. Iemand die dom is, leeft in het donker. Maar ik weet ook dat het met wijze en domme mensen op dezelfde manier afloopt. Ik dacht, wat heeft het voor zin dat ik zo wijs geweest ben? Het loopt met mij net zo af als met iemand die dom is. Je hebt er niets aan om wijs te zijn. Want niemand denkt later nog aan je. Het maakt niet uit of je nu wijs was of dom. Je wordt voor altijd vergeten. Iemand die wijs is, gaat dood. Net zoals iemand die dom is. Er is geen verschil. Ik kreeg een hekel aan het leven. Alles wat mensen doen in hun leven, vond ik vervelend. Het is allemaal zo zinloos. Je bereikt er niets mee. Ik kreeg een hekel aan alles waarvoor ik mijn leven zo lang zo hard gewerkt heb. Ik zal het allemaal moeten achterlaten voor mijn opvolger. En niemand weet of die opvolger wijs of dom zal zijn. Maar hij wordt wel de baas over mijn bezit. Hij krijgt alles wat ik in mijn leven door wijsheid en hard werken verdiend heb. Het is allemaal zo zinloos. Nou, ziet u nog zitten? Oké, heel goed. Heel goed. Want alhoewel we niet allemaal zo negatief hoeven te stellen, zit er wel een belangrijke kern van waarheid in. Maar het mooie is, deze man, de meest wijze man naar Jezus, is voor ons op onderzoek, eigenlijk voor zichzelf, maar wij plukken er ook de vruchten van, op onderzoek uitgegaan om te kijken van wat doen we hier nou? Wat voor zin heeft het eigenlijk wat ik allemaal doe? En ik denk dat dat een hele goede vraag is om jezelf af te vragen. Hij heeft ontzettend veel dingen gedaan, parken aangelegd, huizen gebouwd, Alles waar hij plezier van kon hebben, dat heeft hij van genoten. En uiteindelijk al die dingen op zich, zegt hij. Hij noemt het zinloos. Maar hij zegt, het bevredigt eigenlijk niet. En weet u, met die ambities van parken aanleggen, huizen bouwen. Daar is allemaal niks mis mee. Dat is prima. Maar hoe ver gaat die ambitie? Hoe ver gaat die focus? Ik merk in mijn eigen leven de laatste tijd. Krijg ik steeds meer leidinggevende taken en functies op het werk. En ook andere soort verantwoordelijkheden die ik daarvoor had. En ik merk nu hoe dat ook 's avonds nog met mij doorgaat terwijl ik al thuis ben. Ik probeer soms Bijbel te lezen en ondertussen denk ik aan die collega die ik had aangesproken. Of die ik nog moet aanspreken. Of andere dingen waar we mee bezig zijn. En dan merk je dat ik daar helemaal al in opga. Als ik soms 's nachts wakker word en ik denk aan een project wat er aankomt. Dat het me niet loslaat. En dat is allemaal op zich niet verkeerd. Maar wat voor plek geven wij dit in ons leven? En hoe belangrijk vinden wij dit? En ik heb nooit echt heel veel ambitie gehad per se in het werk wat ik doe. Ik wil mijn werk altijd goed doen. Als leraar wilde ik de kinderen goed onderwijs geven. Dat ze een mooie vooruitgang boeken in een jaar. Maar ook een plezierig jaar hebben. Dat is net zo belangrijk, vind ik. Maar nu ik een opleiding aan het doen ben tot schoolleider, zoals sommigen van jullie weten, die bijna klaar is in december, haal ik als goed mijn diploma, dan wordt het iets rustiger. Begin ik toch te merken wat het is als je ambitie krijgt op werkgebied, wat ik nooit heb gehad. En waarin ik mij ook nooit heel erg kon verplaatsen in andere mensen. Dat het leuk is om door te leren, dat het leuk is om meer te weten, dat het ook interessant is om steeds toch een stapje hoger op te komen. Maar dan is ook de vraag, hoe belangrijk is dat? En welke focus moet het uiteindelijk krijgen? En een stap hogerop komen is ook niks mis mee. En het is leuk als je plezier hebt in je werk. En, als je verder komt, als je resultaten bereikt. Maar ik merk nu al hoe snel het je te pakken neemt en dat je eigenlijk overneemt en veel meer bezighoudt dan je eigenlijk wil. Als ik de Bijbel lees, dat ik aan al die collega's denk. Of aan het project die dag daarna. En daarin zal ik mijn weg moeten vinden. Ambities zijn dus niet per definitie verkeerd. Maar op wie is uiteindelijk je focus? Op jouw plannen of op de plannen van God voor je leven? En bij de openingstekst, daar was Jezus aan het woord en hij vertelde een gelijkenis. En die gelijkenis gaat over een heer. En de heer die verlaat de plek waar hij is en hij laat, zijn land achter aan slaven. En dan geeft ze allemaal talenten. En hij geeft talenten naar ieders bekwaamheid. Dus hij kijkt, wat kan iemand aan, wat past bij iemand. En aan de hand daarvan geeft hij talenten. En de slaven, zo worden ze in sommige vertalingen genoemd, die gaan ermee aan de slag. En uiteindelijk komt die heer terug. En dan vraagt hij, wat heb jij met die talenten gedaan? En de reactie die wij lazen aan het begin van de preek, van het woord, ging over de slaaf. Die was niet lui geweest, die was bezig geweest. Die was met zijn talent aan de gang gegaan. Die had ze ingezet en die had het verdubbeld. En de reactie van God was, of van God, van de Heer was, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Nou, in de gelijkenis zou je altijd jezelf moeten kunnen herkennen. En in deze gelijkenis is de Heer dus God. Wij zijn de slaven, zoals hier genoemd worden. En ik kan het ook wel zo zien, hè? God is niet hier op aarde zo direct als wij hier zijn, in levende lijven. Hij is er natuurlijk wel. Maar hij is als het ware weg en wij zijn hier. En hij heeft ons talenten gegeven. En de vraag is straks, wat hebben wij daarmee gedaan? En de vraag is aan u en aan mij, wat willen wij dat hij straks zegt? En wat houdt dat in voor ons? Weet u, in andere vertalingen staat dienstknecht in plaats van slaaf. Dat komt van het Griekse woord doulos. Dat kwam bekend voor, dat ik mijn vader ook vaak hoorde zeggen. Maar dat vind ik mooi, want een dienstknecht, dat is iemand die vrijwillig zijn eigen wil ondergeschikt maakt aan de wil van degene die hij wil dienen. En als je God wil dienen, dan moet je daarvoor kiezen. En als je echt voor God wil gaan, dan maak je jouw wil ondergeschikt aan die van hem. Als je echt vrucht wil dragen voor zijn koninkrijk. En niet alleen voor jouw ambities wil leven. Dan maak je uiteindelijk jouw wil ondergeschikt aan dat van hem. Want weet u, op een dag komen we allemaal voor God te staan. Allemaal. En wat wil je dat hij zegt? En wil je dezelfde reactie als die slaaf? Dan is de vraag, wat is daarvoor nodig dan? Wat voor leven vraagt God dan van ons? Weet u, zijn wij gefocust op het hier en nu? En je moet alles altijd nuanceren, je moet alles in balans zien. Tuurlijk moet je focussen op hier en nu, want anders dan heb je straks geen brood thuis en dan heb je geen eten. Dus je moet dingen hier doen. Maar wat is het belangrijkste? Gebruiken we onze talenten? Zetten we het in voor het koninkrijk? Om niet zozeer winst te maken voor ons, maar voor zijn koninkrijk? Jezus heeft nog een mooie gelijkenis die ik ook met u wil lezen. Die hier perfect op aansluit. En dat gaan we lezen in Lucas 12. En we lezen ook een klein stukje wat er voor het gesprek plaatsvindt. Lucas 12, vers 13 tot en met 21. Lucas 12. Vanaf vers 13. En dit lees ik uit de NBG-vertaling. En daarboven staat de rijke dwaas. Iemand uit de scharen zeide tot hem, tot Jezus. Meester, zeg tot mijn broeder dat hij de erfenis met mij delen. Hij echter zeide tot hem. Mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Hij zeide tot hen, zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En waarschijnlijk aan de hand van dit gesprek, klinkt heel logisch voor mij, komt hij met een gelijkenis. Dus met een verhaal om iets duidelijk te maken. En hij, dat is Jezus, sprak tot hen een gelijkenis en zeide, het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij, die rijke man, overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen. Opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Deze rijke man was gefocust op het hier en nu en hij had het goed. Hij had het heel goed. Maar hij was alleen maar daarmee bezig. En hoewel hij vooruit aan het kijken was, naar de tijd die voor hem lag, zegt God in dit verhaal, je focus was verkeerd. Want alles wat jij bedacht hebt, daar zal het helemaal niet van komen. Je was rijk op aarde, maar niet rijk in mij. En diezelfde nacht in dat verhaal sterft hij en hij heeft er niks aan. En hoe sluit dit aan op het verhaal van Prediker? Die alles geprobeerd heeft. En het is ook wel leuk, hè? Heel veel dingen zijn ook tijdelijk leuk. Maar het went. Maar we moeten rijk zijn in God. En weet u, dat is goed nieuws, want Prediker was bijna depressief, zou je zeggen. Maar hij kwam ook tot een conclusie. En we gaan dat niet opzoeken. Maar hij kwam aan het einde van al zijn onderzoek tot een conclusie. En daarin zei hij, vrees God. En onderhoud zijn geboden. Want dat is het echte leven. En dat vertel ik nu even in mijn eigen woorden. Maar dat is het echte leven. Want op een dag komt alles aan het licht. Alle goede dingen die je gedaan hebt. Alle dingen die misschien niet zo netjes waren. En dan sta je voor God. En wat wil je dat hij zegt? Ik wil heel kort met jullie kijken naar drie voorbeelden van mensen of groepen mensen in de Bijbel. Die de juiste prioriteiten stelden. Die de juiste focus hadden. En kijk wat we daarvan kunnen leren. De eerste is Daniël. In het leven van Daniël zien we dat hij tot twee keer toe een behoorlijke promotie maakt. Hij hoorde bij de Israëlieten die gevangen genomen waren. Ze waren in ballingschap gegaan. Gevangen genomen naar een ander land. Het Babylonische Rijk. En Daniel was een hele wijze man. En dat had de koning ook opgemerkt. En hij kreeg een regeerderspositie. En uiteindelijk werd hij zelfs de derde heerser van het Rijk. Nou, ze hadden geen app, geen mail, geen toestanden allemaal. Het was een behoorlijk Rijk. Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat hij het heel druk had daarmee. Maar we zien, als we in Daniel lezen, dat hij 3 keer per dag tijd maakte om God te aanbidden. 3 keer. Om God te aanbidden, om hem te zoeken in gebed. Nou, ik weet het niet van u, maar ik doe dat niet 3 keer per dag. In de drukte waarin hij leefde, maakte hij 3 keer tijd om alleen bij God te zijn. Hij onderzocht het woord. Want hij wist, doordat hij het woord bestudeerde, dat de 70 jaar van ballingschap spoedig ten einde zouden komen. Omdat hij gelezen had. Hij hield van God. Hij zocht hem ernstig. En het mooie is, hij kreeg van God al op aarde te horen dat hij zeer bemind werd. Wat die slaaf in dit verhaal hoorde toen de Heer terugkwam, mocht hij al horen gedurende zijn leven. Hij had een geweldige taak. Hè? Als we naar ambitie kijken, had hij een geweldige plek. En ondanks die plek was dat niet zijn hoofdfocus. Maar dat lag bij God. 3 keer per dag nam hij de tijd om God echt te zoeken. Wat een voorbeeld. Petrus en Johannes, tweede voorbeeld. In Handelingen 4 lezen over Petrus en Johannes. Hier staat Paulus en Johannes, maar goed, dwaalleer. Nee, Petrus en Johannes. En vlak daarvoor liep Petrus, ze waren op weg naar de tempel. En er was een vlam erbij, een poort. En Petrus genas de man door de kracht van de Heilige Geest. En er kwam een geweldige oproer, een geweldige opschudding kwam daar. En ze gingen prediken, ze preekten de naam van Jezus. Ze vertelden het geweldige nieuws. Ze hielden niet de eer voor zich hoor, ze gaven het meteen door aan God. En vervolgens werden ze opgepakt en ze kwamen daar voor een hoge raad. En er werd hun geboden om niet meer te spreken in en over de naam van Jezus. En ze werden ernstig bedreigd om dat niet meer te doen. Wel, wat zouden wij doen? Zouden wij naar huis gaan en denken, nou, wordt nu te spannend. Weet je, huisje, boompje, beestje. Het is wel goed, misschien wel aan het einde wat er dan komt. Nee. Deze mannen waren ook een voorbeeld van mensen die hun eigen belang opzij deden voor het belang van God. En daardoor ook voor het belang van de ander. Want als wij voor God leven, dan leven wij ook voor de mensen om ons heen. En hebben de mensen om ons heen daar ook profijt van. En dan is het niet ikke, maar dan is het delen. Het is een liedje, ik moest er gisteren aan denken, ik deel het toch. En het is leven alsof het de laatste dag is. Nou ja, bepaalde elementen kan je vast eruit meenemen. En dan pak alles wat je kan. En denk ik, nou, als het dan toch je laatste dag is, geef dan alles aan degene die het zo hard nodig hebben. Heb een mentaliteit dat het niet alleen om ons gaat. En natuurlijk moeten we rentmeesterschap hebben. En natuurlijk als je een huis aflost, is het goed om na te denken hoe je dat zo handig en efficiënt mogelijk kan doen. Maar laat het niet je hoofdfocus zijn. Nee, ondanks alle bedreigingen kozen zij ervoor om Gods plan voor hun leven te blijven volgen. Ze hadden een doel. Het evangelie verkondigen aan de mensen om hen heen. Aan een wereld in nood. Laatste voorbeeld van deze 3. U mag raden wie het is. Als iemand wist wat Gods plan was en doelgericht was, dan was deze persoon het. Jezus. In Lucas 4 vers 18 citeert hij een stuk uit Jesaja, waarin hij haarfijn vertelt wat hij op aarde kwam doen. En zo leefde hij ook. En elke dag wandelde hij in die missie. Zijn wil was om Gods wil te doen. Het was zo belangrijk dat hij het gelijk stelde aan eten. Hij zei, nu ga ik het uit mijn hoofd doen, dat is altijd spannend. Hij zei iets in de trant van dat het spijzen was voor hem om de wil te doen van hem die hem gezonden had. Zo belangrijk was het gehoorzaam zijn aan Gods wil. Om niet te doen wat hij wilde doen, maar om te doen wat God van hem vroeg, waarom hij hier was. En ook in zijn leven zien we dat hij zich geregeld terugtrok. Nou, als iemand het ook druk had, dan denk ik dat het Jezus wel was. En ook hij nam tijd om bij God te zijn. Nou, wat kunnen wij van deze 3 voorbeelden meenemen? En van de conclusie van prediker. En ik ben nog niet klaar hoor. Maar vrees God. Niet angst, niet bang. Maar heb respect voor hem, heb ontzag voor hem. En ga zo met hem om. En onderhoud zijn geboden. We zien dat Daniel in alle drukte tijd nam om God te zoeken. We zien dat Petrus en Johannes het belangrijker vonden om Gods wil te doen dan de wil van mensen. In de ogen van mensen duurt het ook nooit goed, uiteindelijk. En Jezus wist ook Gods plan voor zijn leven. En leeft op die manier doelgericht. Nou, wat is er nodig als wij dezelfde reactie van die Heer willen uit dat verhaal? Het allereerste, het is vandaag ook al gezegd, heel eenvoudig. Het eerste is geloof en wedergeboorte. Als wij niet opnieuw geboren worden, als wij niet een wedergeboorte ontvangen, kunnen we het koninkrijk van God niet zien en we kunnen zo niet binnengaan. En om tot wedergeboorte te kunnen komen, moet je geloven. En door geloof worden wij kinderen van God. Dus de eerste stap, de eerste meenemer, mocht je het nog niet op orde hebben met God, is geloof in hem. Neem aan wat hij voor jou gedaan heeft. En word opnieuw geboren. De tweede, hele bekende. Onderhoud op zijn minste relatie, en als het kan, een intieme relatie met God. In Johannes 15, waarin het gaat over de ware wijnstok, de eerste 8 versen, wordt een beeld geschetst van de wijnstok. En er zijn ranken aan. Ik hoop dat ik het goed uitleg nu. En wij zijn die ranken. En als zo'n rank niet aan die wijnstok verbonden is, sterft hij, gaat het dood. Brengt geen vrucht voort, heb je niks aan. Maar het moment dat de rank aan de wijnstok verbonden is, kan het leven vanuit de wijnstok in de rank komen. En ga je groeien. En ga je vrucht dragen en vrucht opbrengen. Nou, wat houdt het dan voor ons leven in? Ja, Jezus zegt, zonder mij kun jij niks doen. En wat houdt het dan in voor ons dagelijks leven? Hoe kunnen wij in hem zijn? Hoe kunnen wij in hem blijven? Wat is dat? Klinkt heel moeilijk en ook dat antwoord is heel simpel. In Jezus zijn, verbonden zijn met Jezus, betekent gewoon tijd nemen om bij hem te zijn. In gebed, tijd nemen om het woord te lezen. En de derde is iets waar ik niet zo goed in ben, maar is ook belangrijk. Tijd nemen om stil te zijn. En ook gewoon eens te luisteren. En misschien moet je eens eerst eens stil zijn voor je Bijbel gaat lezen. Zeg ik nu tegen mezelf. Ja. Zo blijf je in hem. En natuurlijk is het belangrijk dat je ook probeert toe te passen wat je leest. Anders heb je er niet veel aan. Dus de eerste is geloof en wedergeboorte. Alleen dan kunnen we ingaan tot het feest. Als we het niet in orde maken met God, zullen we niet ingaan tot het feest. Het is belangrijk dat we getrouw zijn, dat we een relatie hebben. Want zonder Jezus kunnen we niks. Maar met hem is alles mogelijk. Toen ik dit jaar druk bezig was met mijn opleiding voor schoolleiders, zoals ik al aangaf, moest ik ontzettend veel boeken lezen. En ik hou ervan, als ik iets doe, wil ik het goed doen. Dus dan doe ik ook in principe alles. En ik deed nog een stap bovenop. Ik ging nog meer lezen, ook, want ik wilde leren. En geregeld moest ik ook een keus maken als ik 's avonds thuis was. Ik heb in ieder geval hoofdstukken van dit boek wat ik moet lezen, maar ik moet eigenlijk ook nog Bijbel lezen. En waar ga ik mee beginnen? Nou, ik weet niet meer waar ik altijd voor gekozen heb. Maar geregeld heb ik wel een keuze gemaakt. Ik begin mijn Bijbel lezen. En ik vertrouw er ook op dat God me ook helpt daarna met de andere stof die ik daarna nog lees. Probeer dus zo soms heel praktisch, gewoon letterlijk, God eerst en dan de rest. Heb ik dat altijd gedaan? Tuurlijk niet. Maar het is mooi om in je gedachten te houden, dacht ik zo. De derde, zoek uit wat Gods plan is voor je leven. Nou, weet je nog niet wat zijn plan specifiek is, of precies dat plekje waar hij jou voor wil inzetten. Is er nog een advies van prediker? We hebben best wel veel aan deze man, hoor, tenslotte. Hij zegt, doe wat je hand vindt om te doen. Er is genoeg te doen, hier in dit huis. Je hoeft niet op de bank te zitten. Kom in actie. Help mee. Zet je talenten in. Hou voor ogen hoe je wil eindigen. Maar die komt prediken weer. Want zoals de boom valt, zo blijft die liggen. En ik verbind er een uitleg aan die ik ooit eens heb gehoord van iemand. Ik ga ervan uit dat die klopt. En ik vind het zelf heel mooi. Jij bent die boom. En als jij sterft zonder dat je het in orde hebt gemaakt met God, je ligt, dan kan je niks meer doen. Zo blijf je liggen. Maar nu sta je nog. Nu heb je invloed op de keuzes die je maakt. Wees je daarvan bewust. En maak dan de keuzes voor dat waarvan jij vindt dat het belangrijk is. In Efeze 2 vers 10 schrijft Paulus, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus we zijn gemaakt door God. Als je opnieuw geboren wordt, je bent in Christus Jezus geschapen. Om wat te doen? Goede werken. Die je zelf bedacht hebt? Nee. Heeft God van tevoren al over nagedacht. Er zijn werken die heeft God al voor jou bereid. Opdat jij daarin zou wandelen, opdat jij dat zou doen. En wat voor werken zijn dat dan? Dat zijn werken die bij jou passen. Zoals die Heer de talenten gaf naar bekwaamheid, zo heeft God dingen in jou gelegd die jij heel goed kan. En dat kunnen talenten zijn. Het kan iets zijn wat jou raakt. En vaak zijn dat de dingen waarvan God wil dat jij je daarvoor inzet. Dat heeft Hij in jou gelegd. Maar de keuze is aan jou. Wil jij in die werken wandelen? Of wil je in je eigen werken wandelen? De vraag is, wil je horen, goede en getrouwe slaaf of dienstknecht of iets in die trant? Wil je dat horen? Wees dan getrouw. Vrees God, doe wat Hij van je vraagt en hou het doel voor ogen. Want op een dag sta je voor Hem. En ik zeg dat niet als bedreiging, ik zeg dat als, laat ons daar bewust van zijn. Jij bent de manager van jouw leven, heb ik opgeschreven. Jij bepaalt hoe je elke dag invult. En dat kan heel snel gaan dat je het helemaal niet zelf bepaalt, maar dat anderen het voor je invullen. En dat situaties het voor je invullen. En dat kan, zo niet altijd erg, maar wees je ervan bewust dat jij kiest waar jij je mee bezighoudt. Ik bad wel eens, Heer, u bent echt nummer 1. En dan kwam er een soort van maar. Zo en zo en zo lukt het niet altijd om dit te doen. En dat was heus wel gedeeltelijk waar. En ook uit een oprecht hart. Maar ook nu zeg ik tegen mezelf en om u te bemoedigen. Wat jij doet, dat bepaalt echt wat jouw 1 is. En niet alleen wat je bidt. En God kent je omstandigheden. God weet het als dingen niet kunnen. Ja? Kom alsjeblieft niet in de kramp nu door wat ik zeg. Maar het is ook goed om gewoon kritisch te zijn naar onszelf. En te reflecteren, hoe staan we er eigenlijk voor? Ik wil kort iets delen met jullie wat ik bij mijn eerste opleiding heb geleerd. En dat ging over time management. En dat laat een schema zo zien, dat komt als het goed is op het scherm. Ja, dankjewel. En dat past heel goed bij een manager, iemand die werkt, die allerlei taken heeft die hij moet doen. Die kan je verdelen in de verschillende kwadranten die je daar ziet staan. Maar ik denk dat je er ook wel iets mee kan in je persoonlijk leven. Eigenlijk alles wat je doet, kan je op 4 plekken verdelen. Dat kan bij doen, bij plannen, bij delegeren of deleten. En de keuzes, aan de hand waarvan je de keuze maakt, dat is of iets belangrijk is en of het urgent is. Nou, belangrijk spreekt voor zich. Urgent betekent het heeft haast. Dus bij elke taak kijk je, is het belangrijk, is het niet belangrijk, is het urgent, is het niet urgent. En aan de hand daarvan plaats jij die taak in een van die kwadranten. Dat is een manier, een vorm van time management. En, nou, urgent is bijvoorbeeld, simpel voorbeeld, Ajax speelt tegen Benfica woensdag. Over 10 minuten sluit de winkel, ik heb geen Fanta in huis. Nou, dat is belangrijk en urgent. Dus wat doe je? Ga meteen naar de supermarkt. Nee, dat is een grap natuurlijk. Maar stel, er zijn belangrijke dingen, er is een ongeluk gebeurd. Je moet meteen gehandeld worden. Het is belangrijk, het heeft heel veel haast geboden, dat ga je meteen doen, ongeacht andere afspraken. Er zijn ook dingen die zijn belangrijk, maar die hebben niet urgent. Die zijn niet heel urgent. Wat doe je daarmee? Die plan je in. En waarom plan je het in? Zodat je de kans groot is dat je het ook gaat doen, want je hebt het tenslotte ingepland. Je hebt ook dingen die zijn niet belangrijk, maar wel urgent, misschien dat het voor iemand anders belangrijk is. Als het even kan, dat werkt thuis natuurlijk niet altijd zo. Je kan ambitie niet alles laten doen. Maar dan kan je delegeren. Dat past natuurlijk meer bij werk, hè? Maar goed, doe je voordeel mee. Er zijn ook dingen die zijn niet urgent en ook niet belangrijk. Nou, als het niet urgent is en het is ook niet belangrijk, doe het dan niet. Deze man, Stephen Covey, die zegt eigenlijk probeer je vooral bezig te houden met het vak rechtsboven, als ik het me goed herinner. Klinkt ook het meest logisch. En als je goed plant, dan komen die dingen van rechtsboven ook niet uiteindelijk links te staan, want dat heb je dan op tijd af. En dan heb je en tijd voor linksboven als het nodig is. En de rest plan je in en dat doe je. Nou, ik geef hem maar mee. Maar de vraag is, waar zetten wij onze tijd met God? Om maar te beginnen. En je kan heel veel geestelijke dingen erin fietsen. Dat ga ik nu niet doen. Maar waar zal u hem zetten? En ik denk dat we hem uiteindelijk allemaal hetzelfde zetten. Ik zet hem rechts, of ik wil hem rechtsboven zetten, laat ik het zo zeggen. Want ik hoef u niet op elk moment altijd meteen tot God te gaan. Ik kan soms ook eerst iets anders doen, of eerst tot God gaan en dan iets anders doen. Maar ik plan het in. Als dat belangrijk is voor mij, dat ik dat elke dag doe, dan plan ik dat in. Denk er eens over na, zou ik zeggen. Maar onthoud, alstublieft. Jij bent de manager van jouw leven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. En ik wil alleen maar meegeven, kies dan voor dat wat jij belangrijk vindt. En als God het is, kies dan voor hem. En kijk goed met dat schema, waar zet je hem? Welke plek heeft hij echt? Niet met je mond, maar met je daden. We gaan naar de afronding. Voor wie leef jij? Waar leef je voor? En wat betekent dat nu voor de keuzes die je nu maakt? Ik zou zeggen, volg het advies op van Prediker. Vrees God, heb ontzag, heb respect voor hem en onderhoud zijn geboden. Wees niet als die rijke man. Die was gefocust op het hier en nu. Hij stierf en hij had helemaal niks. Wees rijk in God en je bent het rijkst in God. Als je gewoon intiem bent met hem, als je relatie met hem, als je bezig bent met de dingen van hem. Gebruik je talenten. Doe wat in je vermogen ligt. Vraag ook aan God om jou te laten zien waar hij je voor wil gebruiken. En tot die tijd doe je wat je kan, zou ik je willen adviseren. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes. Kies dan voor datgene waarvan jij vindt dat het belangrijkste is. Amen.